Wij lezen vanavond uit het boek. Elke keer een andere vertaling. De keuze wordt steeds minder. Het boek. Exodus 20. De eerste 17 versen. Toen verklaarde de Heere: Ik ben de Heere uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. U mag geen andere goden aanbidden dan mij. U mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de hemel of op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U mag niet voor dergelijke zaken buigen of deze vereren, want ik, de Heere, ben een jaloerse God, die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die mij haten. Maar ik ben liefdevol voor hen die van mij houden en mijn wetten gehoorzamen. U mag de naam van de Heere uw God niet zonder goede reden gebruiken, want de Heere zal degene die dat wel doet zeker straffen. Onderhoud de Sabbat als een heilige dag. 6 dagen moet u werken, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, een rustdag. Op die dag mag u niet werken. En dat geldt ook voor uw zonen, dochters, slaven, man of vrouw, vee en gasten. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin leeft gemaakt en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en maakte er een bijzondere heilige dag van. Heb eerbied voor uw vader en uw moeder, dan krijgt u een lang en goed leven in het land dat de Heere uw God u zal geven. U mag niemand doodslaan. U mag niet echt breken. U mag niet stelen. U mag geen leugens vertellen aan andere mensen. U mag niet jaloers zijn op het huis van uw naaste en ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund en zijn ezel of iets anders dat het eigendom is van uw naaste. Tot zover uit het woord van God. U hebt het zojuist al gehoord. Je zou je de vraag kunnen stellen: wat valt er over dit gebod, behalve dan een aantal vanzelfsprekendheden, allemaal te vertellen? Nou, de vorige keer bij het 7e gebod hebt u ook al kunnen horen dat er toch wel verrassende elementen in zitten als je eens dieper naar zo'n gebod kijkt. Zeker in de context van die hele Sinaïtische wet. Dat moet je ook doen. Als je die geboden wilt begrijpen, dan moet je ze bezien tegen de hele achtergrond van al die wetten die God op de Sinaï aan Mozes gegeven heeft. En dat geldt ook zeker voor dit gebod. Ik weet niet of u een beetje bargoens kent. Weet u wat een ganaf is? Dat is een diefje. Nou, dat is precies het Hebreeuwse woord. Heel veel van die bargoense woorden, van die onderwereldwoorden, komen uit het Jiddisch en die komen weer uit het Hebreeuws. Dit is het woord voor stelen dat hier gebruikt wordt, ganaf. Gij zult geen ganaf zijn, gij zult niet stelen. Ik wil u proberen enkele argumenten aan de hand te doen waarom het hier niet kan gaan over gewoon stelen. Dat mag ook niet, dan weet u dat vast, voor het geval dat u daar twijfel over had. Maar het gaat hier over iets heel bijzonders, een bijzondere vorm van diefstal. Namelijk om mensenroof. Dat zou je er niet direct aan afzien en daarom is dat nou een treffend voorbeeld van iets dat je alleen maar uit het grotere verband kunt opmaken. Dat mensenroof inderdaad met datzelfde woord wordt aangeduid, dat weten we al uit het boek Genesis, waar Jozef zegt tegen zijn broeders in Genesis 40 vers 15, gestolen ben ik, of dat zegt hij niet tegen zijn broeders, pardon, maar tegen de schenker, gestolen ben ik uit het land van de Hebreeën. Dat is een van de eerste keren dat dat woord ganaf in de Bijbel voorkomt. Ik ben gestolen, dat wil zeggen mijn broers hebben mij als slaaf verkocht. Een mens roven komt dus neer op een mens als slaaf gevangen nemen en vervolgens verkopen. Een mens beroven van zijn vrijheid. Je rooft van een mens een van de kostbaarste dingen die hij heeft. Namelijk zijn vrijheid als mens die naar het beeld van God geschapen is. En als zodanig vrij is. En niet ondergeschikt kan maken zoals je dat met dieren doet. Maar ook in de wet van Mozes, en dat spreekt wat meer aan, vinden we dat op verschillende plaatsen. Als u één hoofdstuk verder kijkt, naar Exodus 21, vers 6, dan... vers 16, pardon. Dan leest u daar, wie een mens rooft, hetzij hij hem reeds verkocht heeft, hetzij deze nog in zijn bezit wordt aangetroffen, zal zeker ter dood gebracht worden. Op dat laatste moet u ook even letten, want dat is heel belangrijk. Als een bewijs dat het in ons vers, in de 10 geboden, inderdaad over mensenroof gaat. Want als je het goed nagaat, dan zie je dat alle 10 geboden, als je ze ongehoorzaam bent, bestraft worden met de doodstraf. Dat geeft juist aan die 10 geboden een heel bijzonder karakter. Er zijn vele geboden in de wet van Mozes waar allerlei straffen voor gelden, maar niet per se de hoogste straf. Maar dat geldt wel voor de geboden die genoemd worden in de lijst van de 10 geboden. En als u kijkt naar de zonde van diefstal, dan ziet u er waren vele vormen van diefstal waarvoor niet de doodstraf werd gegeven. Je moest dat vergoeden wat je gestolen had, je moest daar een offer bij brengen. Soms moest je er zelfs een percentage bij geven als je het gestolene teruggaf. Maar er was geen sprake van de doodstraf. Behalve in één situatie. Namelijk wanneer je de ergste diefstal pleegde die er denkbaar was. Namelijk een mens van zijn vrijheid te beroven. Een mens te stelen. Nogmaals, dat komt erop neer dat die mens van zijn vrijheid beroofd wordt en dat je over hem beschikt als een slaaf. Een tweede tekst waar we dat zien is in Deuteronomium 24. Het 7e vers. Wanneer iemand betrapt wordt terwijl hij een mens, een van zijn broeders, uit de Israëlieten rooft en hem als slaaf behandelt en verkoopt, dan zal die dief sterven. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen. Dat laatste is een uitdrukking die we ook kennen in 1 Korinthe 5. Maar daar gaat het over excommunicatie, het verwijderen uit de gemeente. Maar in het boek Deuteronomium betekent die uitdrukking altijd de doodstraf. En hier ziet u dat terwijl andere vormen van diefstal met andere straffen werden bestraft, mensenroof bestraft werd met de dood. U herinnert zich nog hoe we bij die vorige geboden er steeds de nadruk op vestigden dat het hier gaat om wat je de naaste aandoet. De eerste geboden gaan over onze liefde tot God. En het laatste stel geboden, de laatste 5 of 6, dat hangt er vanaf hoe je rekent, gaan over de liefde tot de naaste. Maar dan in een negatieve vorm. Bij het 6e gebod ging het erom, vergrijp je niet aan het leven van de naaste. Bij het 7e gebod, vergrijp je niet aan de vrouw van je naaste. Het 8e gebod waar we het nu over hebben, vergrijp je niet aan de vrijheid van de naaste. Het 9e gebod, vergrijp je niet aan de reputatie, de eer, de goede naam van de naaste. En het 10e gebod, vergrijp je niet aan het bezit van de naaste. Het gaat dus in deze 5 gevallen om het ergste dat je de naaste kan aandoen. Dat ergste blijkt daaruit nogmaals dat in alle 5 gevallen sprake was van de doodstraf. En hier gaat het erom, vergrijp je niet aan de vrijheid van de naaste. Verneder hem niet, maak hem niet onwaardig. Hij is het beeld van God, zei ik al. Verneder hem niet, degenereer hem niet tot iets dat je kunt verhandelen zoals je dat met dieren en met levenloze dingen doet. Daar is nog een boeiend argument naast te leggen. In het Nieuwe Testament hebben we een aantal zondelijstjes. Paulus is daar heel sterk in, maar ook anderen. Zo'n hele opsomming van allerlei werken van het vlees, allerlei kwade dingen. En een van die lijstjes vindt u in 1 Timotheus 1. Als u dat eens met mij zou willen opzoeken, dan treft ons daar iets heel bijzonders. Paulus geeft daar een opsomming van een aantal grove boosheden. En hij volgt daarbij precies de tweede stenen tafel. Hij zegt in 1 Timotheus 1, vers 8. Wij weten dat de wet goed is als iemand haar wettig gebruikt. Doordat hij dit weet dat de wet niet bestemd is voor een rechtvaardige. En dan komt het voor wettelozen en weerspannigen. Voor goddelozen en zondaars. Voor onheiligen en ongoddelijken. Dat heeft allemaal betrekking op de eerste stenen tafel. Dat zal ik nu niet uitwerken. Maar dan staat daar voor vadermoorders en moedermoorders. Daar gaat het over de overtreders van het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder. Voor doodslagers. Daar gaat het over de zonde tegen het zesde gebod. Hoereerders, daar gaat het over, en ook hen die bij mannen liggen, daar gaat het over de zonde tegen het zevende gebod. En dan mensenrovers, daar gaat het over de zonde tegen het achtste gebod. Leugenaars, dat betreft het negende gebod en ook de mijnedigen. En het tiende gebod wordt verder niet genoemd, heel algemeen staat er dan nog en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer. Nou, die opstomming komt zo precies overeen met de opsomming van de tweede stenen tafel, dat het leidt geen twijfel dat het achtste gebod betrekking heeft op mensenroof. Nou ja, zegt u, mensenroof, wat hebben wij daar vandaag aan de dag nog mee te maken? Is dat nou werkelijk iets dat ons aan moet spreken? Hebben wij daarmee te maken? Ik kan me niet herinneren dat ik wel eens een mens geroofd heb. Nou, in eerste plaats heel algemeen in deze wereld moet je helaas vaststellen dat nog steeds slavenhandel bestaat. Als je alleen al denkt aan de internationale vrouwenhandel, vrouwen die in de prostitutie belanden tegen hun wil, die eigenlijk als slavinnen gehouden worden, dat is zo wanstaltig. Een van de wanstaltige dingen van pornografie in de massamedia is niet alleen maar de zonde tegen het zevende gebod, maar ook het misbruik en de onderdrukking van vrouwen die dat in veel gevallen half tegen hun wil of helemaal tegen hun wil doen en tot deze handelingen gedwongen worden. Dat is een zonde tegen het achtste gebod. Denk aan de kindslaven, met name in een werelddeel als Afrika, die soms ook ingezet worden in oorlogen en al heel jong tegen hun zin een geweer in de handen geduwd krijgen. Denk aan de dictatuur. Hoewel het er mindere zijn dan ooit, dat is ook wel eens een positieve boodschap die we mogen doorgeven, zijn er toch nog steeds miljoenen mensen die leven onder terroristische regimes, onder een dictatuur waarin zij niet mogen zeggen wat ze denken, niet voor hun overtuigingen mogen uitkomen, gemanipuleerd worden, overheerst worden, slaven zijn van zulke regimes. Kijk, daarmee komt het al een beetje dichterbij. We onthouden, een mensenrover is iemand die een mens in zijn vrijheid aantast, hem in die vrijheid beknot. Dat noemen we heel vaak, de methoden die daarbij gebruikt worden, manipulatie. Een mens zet je naar jouw hand, tegen zijn wil, voor een belangrijk deel. Of zijn wil wordt daarbij uitgeschakeld. Hij wordt een willoos werktuig in jouw hand. En dan komt het steeds dichterbij. In mijn leven ben ik verschillende malen op het christelijk erf mensen tegengekomen die tegenwoordig aangeduid worden als machtmensen. Een machtmens is iemand, en nu heb ik het over het christelijk erf, die opkomt voor de waarheid van God en daarbij over lijken gaat. Ik zeg het expres even wat zwart-wit, dan begrijpt u hopelijk waar het over gaat. De machtmens heeft natuurlijk zijn eigen visie op wat hij de waarheid van God noemt. En die waarheid moet met alle middelen worden doorgedrukt. Mensen moeten aan die waarheid worden onderworpen. En mensen die zich daar niet aan ondergeschikt maken, komen onder terreur. Of worden geëlimineerd, op wat voor wijze dan ook. En juist op het christelijk terrein, juist binnen de kerk, of ook in het christelijk onderwijs, of waar het ook mogen zijn, wat voor vormen van christelijke arbeid dan ook, is de machtmens een buitengewoon enge persoonlijkheid. Het zit hem natuurlijk in zijn persoonlijkheid. Het zijn zeer sterke naturen, sterke persoonlijkheden, maar het griezelige aan dat soort mensen die anderen onder hun macht weten te brengen, op een geheimzinnige manier soms, je begrijpt niet hoe ze het voor elkaar krijgen, ze zijn eng omdat ze zulke vrome motieven vaak naar voren schuiven. Daarom zei ik het zo grof. De machtmens is degene die, als het om de waarheid gaat, over lijken gaat. Zoals ze wel eens van pacifisten, half schertsend zeggen, een pacifist komt op voor zijn overtuiging en is desnoods bereid daarvoor op de vuist te gaan. En dat is de inconsequentie die ook wat in zo'n christelijk soort machtmens zit. Soms is die heel dichtbij. In elke menselijke relatie kan de machtmens voorkomen die de andere mensen met wie hij rechtstreeks te maken heeft brengt onder zijn manipulatieve invloed. In het huwelijk komt de machtmens voor die de partner van zijn of haar, dat kan natuurlijk ook omgekeerd zijn, dat het de vrouw is die dat naar de man toe doet, dat kan van beide kanten komen, door manipulatie, door macht en in extreme gevallen zelfs door terreur, volkomen naar de hand zet. En volkomen van de eigen vrijheid berooft. Vroeger waren er natuurlijk vooral veel mannen die zo optraden met een beroep op de Bijbel. De man zal over de vrouw heersen, werd er gezegd met een beroep op Genesis 3, waarbij men niet begreep dat dat een gevolg van de zondeval is en niet een of ander nieuw gebod van God. God stelt daar vast hoe het zal gaan in een zondige wereld. Maar zondige mannen maakten graag gebruik van een verkeerde lezing van dat vers. Binnen het huwelijk kennen we de machtmens. Op allerlei terreinen van christelijke arbeid kennen wij de machtmens. Wij kennen hem in de staat, in de politiek. En dan hebben we natuurlijk met dictaturen te maken, met terreur. In onze democratische systemen kunnen zulke mensen het niet lang uithouden, omdat democratie dus medezeggenschap van anderen, overleg, samen dingen doen, dat is totaal niet iets wat in hun natuur past. Dus de democratische stelsels selecteren dat soort mensen gelukkig in het algemeen gauw uit. Maar vooral ook de machtmens in de kerk. Eigenlijk spreken we dan niet meer over de kerk. We spreken dan met een Engels woord van een cult. We spreken van een sekte. En een sekte in deze zin van het woord is een groepering waar je je vrijheid in verregaande mate hebt ingeleverd. Waar anderen voor jou en over jou beslissen en waar je ook bijna niet meer uit kan komen. Pas geleden kwam er een Hollandse vrouw terug uit Amerika die daar vele jaren getrouwd was geweest met een man in zo'n systeem. En die man deed daar ook van harte aan mee. Haar vlucht naar Nederland was inderdaad een vlucht. Een ontsnapping aan de terreur van deze man en van die sekte waar zij deel van uitgemaakt had. Het zijn sekten die de waarheid in pacht hebben. Die er in het algemeen ook van overtuigd zijn dat mensen die zich niet bij hen hebben aangesloten absoluut verloren gaan. Je moet bij die groepering horen om in de hemel te kunnen komen. En dan moet je je ook schikken aan alle terreur die er in zo'n beweging heerst. De grootste terreur is inderdaad iemands eeuwige zaligheid ermee te verbinden. Maar ook op een wat meer horizontaal vlak zie je hoe in zulke groeperingen de macht wordt uitoefend. In het Engels spreekt men in het algemeen van de vier F's. Twee van die vier woorden hebben in het Nederlands ook een F en de andere twee een V. Het ene woord is, in zo'n groepering zit al je familie. Dat is al één reden waarom je er niet zo gauw uit zal stappen. Want als je eruit stapt, dan eisen de regels van die groepering dat je alle banden met je familie zult kwijtraken. In sommige gevallen zelfs met je eigen man of vrouw, met je kinderen, met je ouders. De tweede zijn je friends, je vrienden. Doordat die groepering zo gesloten is, zo exclusief, dat er geen communicatie is met anderen, zijn ook al je vrienden van jongs af aan alleen binnen die groepering te vinden. Het derde, dat is je finances, je financiën. Je hypotheken, je verzekeringen, is allemaal geregeld door mensen binnen de eigen groepering. Als je probeert aan die groepering te ontsnappen, dan ben je al bijna buitengesloten. Dan ben je eigenlijk failliet. Dan sta je totaal alleen. Niemand ook van je vroegere familieleden en vrienden wil maar iets met je te maken hebben. Je staat er alleen voor. En ten vierde, fear. Vrees. Angst. Angst voor de eeuwigheid waarmee je constant gedreigd bent als je niet met al wie met ons mee wil gaan, die moet onze manieren verstaan. En als je dat niet doet, ga je voor eeuwig verloren. Maar ook angst voor de verrijkende arm van de mensenrovers die aan het hoofd staan van zo'n groepering. Angst omdat je ziel van kinds af aan soms gekneed is door een dergelijk systeem. Ik heb heel wat van dat soort mensen ontmoet in mijn leven. En je schrik vliegt je om het hart. Je kunt je dat bijna niet voorstellen. Je kunt alleen maar diep dankbaar zijn als je zelf met zo'n systeem nooit persoonlijk iets te maken hebt gehad. Het is bijna onvoorstelbaar, maar in Nederland zijn heel veel mensen, meer dan we zouden wensen, meer dan we denken, die in zo'n systeem gevangen zitten. En ik zeg het nu al bij voorbaat, voordat wij verder gaan. Ik zeg het op dit moment al. Ook hier in deze zaal zouden heel goed slachtoffers van dit soort terreur, van dit soort manipulatie, van dit soort mensenroof aanwezig kunnen zijn. Mensen die zich daar bijna niet aan kunnen, daarover kunnen nadenken en praten zonder weer in diepe emoties te komen. Sommigen van u hebben het boek gelezen van Jan Siebelink, Knielen op een bed violen. Ik weet van mensen die aan dat boek begonnen zijn en na 25 bladzijden het hebben weggelegd. Omdat er zoveel afschuwelijke, nare herinneringen bovenkwamen uit hun eigen leven. Dat ze dat niet konden lezen. Zo diep zit de pijn. Zo zijn ze getraumatiseerd. Zo diep zijn de verwondingen. Ze kunnen dat eenvoudig niet lezen. Dat boek, een van de redenen, want je zou zeggen, hoe kan zo'n christelijk boek, of nou ja, althans zo'n godsdienstig boek, zo ontzettend veel lezers trekken? En misschien is een van de redenen dat manipulatie, het terreur uitoefenen over een ander, de ziel van een mens roven, want dat is wat in dat boek beschreven wordt, hoe de ziel van een mens steeds verder ingepalmd wordt, totdat die mens over zijn eigen ziel niks meer te zeggen heeft. Hij een willoos werktuig is in de handen van de mens om hem heen. Tot zijn laatste snik aan toe. Zodat zelfs zijn vrouw en zijn kinderen van zijn sterfbed geweerd worden. Ik heb heel wat malen de neiging gehad dat boek ook zelf weg te leggen. Hoewel ik niet getraumatiseerd ben in dat opzicht, omdat ik het niet aan kon deze verschrikkingen te lezen. En wees u ervan verzekerd, hoewel hij hier en daar overdrijft, hij verzint af en toe zelf bijbelteksten, en hij gebruikt wel de talen Kanaans, maar Schots en scheef door elkaar, maar al dat soort tekortkomingen weggedacht, wees u ervan verzekerd dat er in Nederland nog heel wat mensen zijn, zoals de man die in dat boek beschreven wordt. Het is merkwaardig dat van het grote Babylon, waar de mensen in dat soort groeperingen waar het in dat boek over gaat, vaak de mond vol van hebben over dat grote Babylon, maar dan bedoelen ze dan heel andere groeperingen mee. Van dat grote Babylon wordt onder andere in Openbaring 18 vers 13 gezegd, dat Babylon gespecialiseerd is in de handel in lichamen en zielen van mensen. In Openbaring 18 vers 13 vindt u dat. Wordt daar een heleboel koopwaar opgesomd waar Babylon in grossiert. Reukwerken, balsem, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens. En dan staat er aan het einde lichamen en zielen van mensen. Ziet u, dat is de gedegenereerde mens. Dat is de geroofde mens. Op het moment dat Jozef geroofd werd door zijn broeders en verkocht werd aan de kooplieden, Midianitische kooplieden die hem naar Egypte doorverkochten, was hij van zijn menselijke waardigheid beroofd. Was hij gedegenereerd tot een ding, tot koopwaar. Hij is het eerste afschrikwekkende voorbeeld in de Bijbel van een mens die verkocht werd. Die geroofd werd. Gestolen ben ik uit het land der Hebreeën. Dat is nog een enkeling. Hier aan het einde vinden wij de valse christenheid in de breedste zin van het woord. En die valse christenheid heeft dit onder andere als kenmerk. Van de week las ik in het dagblad Trouw artikelen over de vermoedelijke oorsprong van de Koran. Hele delen van de Koran zouden wel eens van christelijke herkomst kunnen zijn, van bepaalde afvallige christelijke stromingen. Het was een ondersteuning van een gedachte die velen al heel lang hebben. En dat is dat de islam in zekere zin een afvallige christelijke sekte is. Een verminking van het christendom, vergelijking met de mormonen. Ze hebben ook een eigen profeet, ze hebben een eigen boek. Mogen ook meer dan één vrouw hebben. En er zijn een heleboel overeenkomsten. Het verwijst terug naar de God van de Bijbel, maar op een zo verminkte wijze dat je die God bijna niet meer kunt herkennen. En ik noem dat daarom omdat in het christendom de grote afval misschien wel eens vooral te zien zou zijn in de islam. Ik zeg dat niet om allerlei christelijke stromingen waarin die afval zich ook manifesteert goed te praten, dat begrijpt u wel. Maar misschien vanwege de geweldige macht van de islam is dat het duidelijkste voorbeeld van christelijke afvalligheid. En zeker is het een treffend voorbeeld van de handel in zielen en lichamen zelfs van mensen. Het meest treffende voorbeeld van mensenroof. Van terreur over de zielen van mensen. Eén lange stroom manipulatie. Als u het boek gelezen hebt, nou ja, lezen, het is meer dan 1000 bladzijden, het is bijna bovenmenselijk om het te lezen. Het boek van dokter Hans Janssen, getiteld Van Jodenhaat tot Zelfmoordterrorisme. Dan ziet u hoe de Arabische kinderen in de Arabische wereld van kinds af aan, er worden verschrikkelijke voorbeelden gegeven van 3-jarige kinderen, gemanipuleerd worden. Door één lange stroom jodenhaat. En jodenhaat, antisemitisme, is de haat tegen Sem. En Sem komt van het Hebreeuwse woord Shem, dat betekent God. Naam betekent, dat is de naam van God. God wordt door de Joden aangeduid als Hashem, de naam. Kinderen die van jongs af aan worden getraind in haat tegen de God van de Bijbel, dat is het. Er zijn op deze aarde tientallen miljoenen kinderen die van jongs af aan, van dat ze kunnen praten, getraind worden in haat tegen de naam van de God van de Bijbel. Dat is zo triest, zo tragisch en eigenlijk zo dichtbij. Maar breng het ook maar een beetje heel dichtbij. In 1 Petrus 5 lezen we deze vermaning die tot de oudsten komt. Omdat zij, in vers 3 is dat, dat zij over de kudde gesteld zijn, bereidwillig, niet als heersers over de erfgoederen, maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden. Hier staat het zo duidelijk. De kerk, de gemeente van God, is de laatste plaats waar gemanipuleerd zou mogen worden. Want manipulatie is de oerzonde van het paradijs, waar de Satan Eva en vervolgens Adam manipuleerde met zijn mooie halve leugens die erger zijn dan hele waar, hele leugens. Halve waarheden erger dan hele leugens. Manipulatie, heersers over de kudde. Ik kom ook regelmatig mensen tegen uit allerlei gemeenten. Van welke signatuur maakt helemaal niks uit, want machtmensen hebben niet met een bepaalde godsdienstige richting te maken. Die vind je overal. Als ze oudsten of ouderlingen of hoe dat ook mogen heten in een gemeente worden, kunnen ze een ware terreur ontwikkelen. Een autoritaire houding, dat heeft ook te maken met het vijfde gebod. Waar het in feite gaat over de goede manier van gezag uitoefenen. Elke keer als ik bijbellezingen houd, het onderwerp komt een beetje in deze richting, dan komen mensen met hun vragen op briefjes of in het openbaar over wat er in hun gemeenten gebeurt. Dan komen ze in mijn bijbellezingen hun nood klagen over de autoritaire houding van de machthebbers, zo noem ik dat dan maar, in hun gemeente. Je kunt daar vaak helemaal niks mee met die vragen, want je hoort het van één kant. Je kunt daar geen zinnig woord over zeggen. Die mensen kunnen immers ook overdrijven. Maar als je wat dieper over nadenkt en daar dieper kennis van neemt, dan zie je hoe ongelooflijk groot dit kwaad is. Mensen die zich inbeelden de stem van God te vertolken, daar begint het mee, hè? Dat is in de islam het geval. Allah wil het. Maar het begin van de kruistochten was ook zo. God wil het. En in alle mogelijke christelijke gemeenten in dit land zijn mensen die precies weten, God wil dit en God wil dat. En als jullie niet met ons meedoen, dan gaan jullie tegen God in. En die daarmee de harten en de zielen van mensen manipuleren. Ik zeg daarmee niet dat ze niet duidelijk richting moeten wijzen. Dat is hun opdracht. Ik heb het hier over wat Petrus zegt. Heersers over de kudde. De heer Jezus in Matthäus 20 en ook in Lucas 22 stelt aan zijn discipelen heel duidelijk twee manieren voor van machtsuitoefening. De ene is als heersers en de andere is als dienaren van de gemeente. Waarbij je jezelf ten koste weggeeft voor de gemeente. Als een dienaar van de gemeente. En niet als een manipuleerder. Als iemand die zich vergrijpt aan de geestelijke vrijheid. Alles wat wij mensen opleggen, alle geboden en verboden die wij mensen opleggen en die niet rechtstreeks uit de Bijbel afkomstig zijn, die dus zoals Paulus dat noemt bijvoorbeeld in Kolosse 2 menselijke geboden zijn, is een vorm van manipulatie. Dat zeg ik nog een keer. Alle menselijke geboden, dus door mensen bedachte, niet uit de Bijbel afkomstige geboden die wij elkaar opleggen, is een vorm van manipulatie, is een vorm van machtsmisbruik. Is een vorm van heersen over de kudde. In plaats van dienstbaar te zijn aan de kudde. Ook in het Nieuwe Testament, zoals gezegd, komen deze voorbeelden heel dichtbij. Hier wordt geschreven over de valse leiders in 2 Petrus 2 vers 3. Door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u maken. Door hebzucht met verzonnen woorden. Door hebzucht, want machtsuitoefening geeft een bevrediging. Met verzonnen woorden, met theorieën die ze zelf bedenken, met geboden die ze zelf hebben uitgedacht, zullen zij koopwaren van u maken. En dan staat er keihard achter: het oordeel rust niet voor hen van oudsher en hun verderf sluimert niet. God heeft, als ik het zo uitdrukken mag, een geweldig respect voor die mens die hij naar zijn eigen beeld en gelijkenis geschapen heeft. God respecteert onze vrijheid, onze gewetensvrijheid. God respecteert onze eigen keuzevrijheid. Hij geeft ons ook als gelovigen veel meer vrijheden dan de macht mensen ons gunnen. En ik weet het, voordat u het zegt zal ik het zelf zeggen. Natuurlijk, wij kunnen de vrijheid gebruiken als een aanleiding voor het vlees, zegt Paulus in Galaten 5. En Petrus zegt in zijn eerste brief dat we die kunnen gebruiken als een dekmantel voor het boze. Natuurlijk! Dat is volkomen waar, maar het zijn ook argumenten waar machtmensen graag gebruik van maken. Om hun eigen terreur te rechtvaardigen. Door ons in onze vrijheid te beknotten. En hun macht over ons uit te oefenen. Ziet u, weet u wat merkwaardig is van dat gebod? Als we nou even weer teruggaan naar het gebod in zijn meest letterlijke vorm. Met dat gebod, gij zult niet stelen, gaat het eigenlijk niet over de kleine man die van de grote man steelt. Dat mag ook niet hoor, even voor alle duidelijkheid. Hoewel ik wel begrip heb voor bisschop Muskens die een paar jaar geleden zei, als iemand totaal verarmd is en hij weet absoluut niet hoe hij aan eten mag komen, dan moet het mogelijk zijn dat hij een brood steelt. Ik zal het niet zo gauw vanaf deze kansel herhalen, maar je kunt er op zijn minst begrip voor hebben. Maar ik heb meer respect eigenlijk voor de man die in Spreuken 30 bidt, aangeur de zoon van Jake, Heere, geef mij armoede nog rijkdom. Want rijkdom, daar kan ik niet mee omgaan. Maar armoede, dan ben ik bang dat ik ga stelen. Dat zou ik niet willen. Dat vind ik eigenlijk nog mooier. Mooiere benadering. Dat is de kleine man die van de grote steelt. Maar hier gaat het in dit gebod van de grote man, om de grote man die van de kleine steelt. Zoals Nathan het in zijn boodschap gezegd heeft tegen koning David. Want die rijke man die heel veel vee had, maar geen zin had om een dier uit zijn eigen kudde te nemen, dat is zonde. Dan is die grote kudde eentje minder. En dus die arme man besteelt door dat ene ooilam waar die man zo aan gehecht was van hem te stelen en dat toe te bereiden zijn gasten voor te zetten. Als je God, mag ik het zo even met eerbied zeggen, als je God echt kwaad wil maken, moet je zulke dingen doen. In dit gebod gaat het over de grote man die van de kleine steelt. We vinden daar verschillende voorbeelden van, met name in de kleine profeten. In Hosea, in Amos, in Micha, in Zacharia, over de grote man die van de kleine steelt. Het is heel merkwaardig. Die kleine profeten die stellen aan de kaak de zonden die Israël begaat. En daar worden allerlei zonden genoemd. Maar deze zonde staat wel heel in het bijzonder op de voorgrond. De zonde waarbij de mensen met macht, want rijkdom betekent ook macht, misbruik maken van de kleine man. Vaak gaat het hier bijvoorbeeld over, die kleine man heeft een kleine schuld en hij kan die niet betalen. En de grote man maakt daarvan misbruik door die kleine man van zijn vrijheid te beroven. Als jij niet kan betalen, dan verkoop ik jou als slaaf, want dat geld dat ik daarvoor vang, dat is dan de vereffening van jouw schuld. Dat geld dat hij daarvoor vangt is vaak vele malen groter dan die kleine schuld die die kleine man heeft. Laat een paar voorbeelden snel mogen noemen. Als u denkt aan Amos, hoofdstuk 2, dan ziet u dat daar voor een paar schoenen staat erbij als voorbeeld in Amos 2 vers 6. Zo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Israël, ja om 4 zal ik het niet erroepen, dat is het oordeel. Omdat zij de rechtvaardige, dus het is nog niet eens een arme man, het is ook nog een rechtvaardige arme man, voor geld verkopen en de arme om een paar schoenen, die hij niet kan betalen. En dus moeten we hem zelf maar verkopen, dan vangen we toch ons geld. Daar is de Heere echt kwaad over. Hij komt op voor de arme man. Het is hier al in Exodus, heel bijzonder, Exodus 22, waar gezegd wordt, goed, het kan gebeuren dat de arme man om aan eten te komen zijn mantel moet verpanden. Want daar krijgt hij dan wat geld voor. En als hij dat geld terugbetaalt, krijgt hij ook zijn mantel terug. Maar de Heere zegt, wee je gebeend, als die man zijn geld niet terug kan betalen, dat je die mantel dan niet houdt. Dat die mantel niet de nacht over bij jou blijft, want die mantel heeft hij nodig om zich 's nachts in te wikkelen in de koude oosterse nacht. Dan geef je het hem terug, die mantel, voor het einde van de dag. En wij zeggen natuurlijk, ja, die kan die arme toch mooi misbruik van maken. De Heer zegt, dat is mijn zaak niet. Hij komt op voor de arme, de weduwe en de wees. Weet u dat wij vaak een beetje schichtig zijn geworden, omdat de mensen die zo graag een sociaal evangelie prediken, medemenselijkheid, horizontalisme, die hebben het altijd gehad over de arme man en de verdrukte man en de vreemde en de weduwe en de wees. En dus vinden we daarin een excuus, omdat het vaak meer vrijzinnige christenen zijn die het daar altijd over hebben, vinden wij daarin een excuus om het daar dan maar niet over te hebben. Maar Jacobus schrijft aan het einde van het eerste hoofdstuk van zijn brief. Weten jullie wat zuivere godsdienst is? Dat is op te komen voor de weduwe en de wees. En jezelf onbesmet van de wereld te bewaren, staat er ook bij. Maar opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving. Mag u wel aan denken aanstaande dinsdag als u uw stem gaat uitbrengen. Er zijn heel wat partijen die heel goede reclame ervoor maken dat zij opkomen voor uw belangen. In de hoop dat u erop ingaat en dat u die partij dus gaat steunen, want die zal u helpen uw belangen te waarborgen. Er zijn ook partijen die ermee adverteren dat zij opkomen voor de zwakken en de kwetsbaren in de samenleving, en dat bent u waarschijnlijk helemaal niet. Maar bij uw keuze zou u zich daar wel terdege door moeten laten leiden. Wat zijn die partijen die werkelijk, en dat niet alleen maar met mooi praterij, maar die echt opkomen voor het zwakke en het verdrukte, voor de weduwe en de wees, voor de vreemdeling die in de poorten is? Mag ik hier in Apeldoorn wel even speciaal zeggen, gekeken hebbende op de lijst van partijen die hier aan de verkiezingen deelnemen. De Heere God kan zich kwaad maken, ook over christenen, die geen oog hebben voor de kwetsbaren in de samenleving. Jacobus 2 heeft Jacobus het over, dat je een arme man ziet en dat je zegt met een mooi vroom glimlachje, ga heen en word warm. Vriend, ik wens je van harte toe dat je ergens een warm plekje mag vinden, dat je kleren mag hebben aan je lijf. En we steken geen vinger uit om hem te helpen aan zo'n warme plek en kleren aan zijn lijf. Dat is heel erg. Ik noem dit het VBOK-principe. U weet, dat is de Vereniging van de Bescherming van het Ongeboren Kind. Dat VBOK-principe houdt in dat je niet alleen tegen een vrouw kan zeggen, je mag geen abortus plegen. Maar dat je ook de helpende hand reikt aan zo'n vrouw om dat kind dan uit te dragen en voor een goede bestemming voor dat kind te zorgen als het eenmaal geboren is. VBOK-principe, dat noem ik het iemand de wet van God voorhouden, maar op zo'n wijze dat die ander geholpen wordt om die wet ook in praktijk te brengen. Want die vrouw hoort op dat moment ook tot de kwetsbaren in de samenleving. Die jouw hulp, die uw hulp en bijstand nodig heeft. We kunnen macht oefenen over de zielen. We kunnen ook dienstbaar zijn aan de zielen. Dat zijn de twee grote keuzes. Er zit natuurlijk een hele hoop tussenin. Macht oefenen over de zielen en dienstbaar zijn aan de zielen. Er zijn meer voorbeelden in Amos, in Zacharia, maar ik laat het daar nou maar bij. Ik wil u tenslotte iets zeggen over de wet van Christus. En u weet, als we kijken naar de wet van Christus, dan bedoelen we, hoe zou je nou dit gebod kunnen vertalen op zo'n wijze dat die helemaal past in die wet van Christus? Dan kijken we in de eerste plaats hoe de Heer Jezus dit soort geboden altijd aanscherpt. Daarmee bedoelen we dat in de wet van Christus God als het ware nog strenger is dan in de wet van Mozes. Dat is het eerste. Maar in het tweede, hoe in de wet van Christus zo'n gebod wordt omgedraaid in zijn tegendeel. Hoe er dus een positieve draai aangegeven wordt. En ten derde kijken we in de wet van Mozes hoe de Heer Jezus het heeft voorgedaan. Hoe hij zelf dit gebod in praktijk heeft gebracht. Nou, het merkwaardige is, als het over de aanscherping van het gebod gaat, hoeven we niet eens ver te zoeken, want dan hoef je hier alleen maar te kijken naar het tiende gebod, waar we de volgende keer over hopen te spreken. Want u weet nog hoe het was, gij zult niet doden, ja, daarvan zegt de Heer Jezus in Matthäus 5, maar als je iemand in je hart doodt, dan ben je eigenlijk al net zo schuldig voor God. Niet voor de Nederlandse wet, maar wel als het gaat om jouw relatie tot God. Gij zult niet echt breken, ja, zegt de Heer Jezus, maar als je in je hart een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je in je hart al overspel gepleegd en ben je voor God al eigenlijk net zo schuldig. En zo is het ook met het gij zult niet stelen. Als je in je hart al dat wat je zou willen stelen begeert, als je in je hart eigenlijk die diefstal al hebt gepleegd, dan ben je voor God even schuldig. In de wet van Christus wordt niet alleen naar de uitwendige daad gekeken. Denk erom, elk machtmens was ooit een jongetje of een meisje. Elk machtmens was ooit een puber, een adolescent. En toen zat het er al in. Het is er op een bepaald moment uitgekomen. Maar die machtmens wist al lang dat het erin zat. In een goede gemeenschap hebben we dat soort mensen tijdig in de gaten. En helpen we ze om een nederige volgeling van de Heer Jezus te worden. Want het zijn sterke persoonlijkheden en daar hebben we niks tegen. Integendeel. Alle mensen met leidersposities zijn sterke persoonlijkheden. Maar ze hebben de keuze een machtmens te worden. Of zo iemand te worden als de Heer Jezus. Die in diezelfde passages die ik straks al noemde in Matthäus 20 en in Lucas 22 zegt. Dit doen de regeerders van deze wereld. Die manipuleren de mensen, die oefenen terreur over en uit. Jullie niet. Als jullie de hoogste willen zijn, daar is dus blijkbaar niks tegen. Als je de meeste wil zijn, prima. Neem dan de onderste plaats in. Ah, dat zijn de geheimen van het Koninkrijk Gods. Neem dan de onderste plaats in. Wees dan een dienstknecht van de dienstknechten. Dat is een van de titels van de paus tussen de haakjes. Servus Servorum. Dienstknecht van de dienstknechten. Ik zag het van de week weer in de krant, want hij heeft een van zijn 9 titels over opgegeven. En bij de 8 die nog over zijn, hoort onder andere dienstknecht van de dienstknechten. Nou, als hij dat waarmaakt, is dat heel mooi. De dienaar van allen te zijn. Dat was de Heer Jezus. Hij zegt, ik ben in uw midden als een die dient. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs van velen. Maar ook om nog even heel letterlijk bij het stelen te blijven. De positieve omkering vind je zo prachtig in Efeze 4. Waar Paulus in vers 28 zegt, kijk, zo moet een dief dat nou doen. Als je nou een dief was, dan moet je niet meer stelen. Dat is nogal duidelijk. De omkering met positieve, ja, dat is in de eerste plaats dat je niet meer steelt. Nou, dat is nogal vanzelfsprekend. Maar dan, je moet veel eer arbeiden en met je eigen handen het goede werken, opdat hij kan meedelen aan hem die gebrek heeft. Dat is mooi. Dus je moet niet alleen niet stelen, maar de wet van Christus zegt, je bent eigenlijk ook al een dief. Als je de ander had kunnen dienen met wat jij hebt en je hebt het nagelaten. Je bent eigenlijk ook al een moordenaar. Ja, dat is gewoon menselijk niet te snappen. Dat snap je alleen maar in de wet van Christus. Als je een ander had kunnen redden door jouw leven in de waagschaal te stellen, en je hebt het niet gedaan. En zo is het hier ook. Je bent eigenlijk al een dief. Als je de ander met wat jij hebt had kunnen dienen en je hebt het niet gedaan, dan heb je dat in je zak zitten wat je had moeten weggeven voor die ander. Het positieve gebod is wat we vinden bij de Heer Jezus Christus in 2 Korinthe 8 vers 9. Want gij kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij terwijl hij rijk was, om uwentwil arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Hij gaf 2 keer zoveel als Sint Maarten. U weet het, bisschop Martinus van Tours. Die aan een arme bedelaar die bij de poort zat toen hij langs hem heen reed op zijn paard, de helft van zijn mantel gaf. De Heer Jezus gaf 2 keer zoveel. Hij gaf zoveel dat hij die zo rijk was als zoon van God, als schepper en onderhouder, dat hij alles weggaf. Hij ontledigde zichzelf, zegt Filippenzen 2. En hij gaf alles opdat wij rijk zouden worden. Hij ging in de ergste armoede opdat wij rijk zouden worden. Hij ging in de dood opdat u en ik zouden leven. Hij stelde zich bloot aan de haat van de mensen opdat u en ik eeuwig de liefde van God zouden kunnen genieten. Dat is de geest van Christus. Als die in ons vaardig wordt, zoals 1 Johannes 3, daarmee willen we afsluiten, het beschrijft. 1 Johannes 3 vers 17. In vers 16 gaat het over het 6e gebod. Hier gaat het over het 8e gebod in vers 17. Wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Dat wil zeggen, hoe kun je zeggen dat de liefde van God in zo iemand woont? Waaraan kun je iemand herkennen dat hij wederom geboren is? Aan het mooie getuigenis dat hij geeft? Nee, iedereen kan allemaal mooie woorden uitkramen. Aan de daden. Waarachtig geloof moet blijken uit de werken, zegt ook Jacobus 2. Hoe is het denkbaar dat we zouden kunnen zeggen, de liefde van God verblijft in die persoon, als die persoon zijn hart ervoor toesluit wanneer een ander in nood is en hij helpt hem niet? Gij zult niet stelen, betekent in de wet van Christus. Gij zult de ander dienen met wat gij hebt. Zelfs tot die mate dat het u misschien arm zou maken als die ander maar rijk wordt. U zult een echte volgeling zijn van de Heer Jezus. U zult zich nooit vergrijpen aan de vrijheid van die ander. Ook in de gemeente. U zult die vrijheid van die ander dieper respecteren. U kunt tegen hem ingaan als u niet met hem eens bent, maar u zult zijn vrijheid altijd respecteren. U mag niets van hem stelen. En het allerbelangrijkste wat u niet van hem mag stelen is zijn integriteit. Dat is zijn vrijheid die hij in Christus heeft. U zult de zonde in hem niet verdragen, maar zijn vrijheid respecteren. Waarom? Omdat ook hij naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen is. Ik wil terugkomen op wat ik u straks gezegd heb. Als hier mensen zijn die slachtoffer zijn geweest, of nog zijn misschien, van manipulatie. Die zich in hun vrijheid beknopt voelen door wie dan ook in hun eigen omgeving. En u wilt erover praten, zou willen dat iemand met u bidt. En misschien ook een paar woorden van bemoediging geeft en ook een paar woorden van advies wat u zou kunnen doen. Blijft u dan straks gerust na. En ga door dit eerste vertrek heen naar het vertrek daarachter. Daar zijn mensen die graag met u zullen willen bidden en naspreken over deze dingen. En ik doe echt een beroep op u. Als de Heilige Geest u heeft aangesproken in dit opzicht. Misschien zijn u wel de schellen van de ogen gevallen. Dat u een gemanipuleerd persoon bent. Dat betekent een mens wiens vrijheid, al is het nog maar zo'n klein stukje, geroofd is. Meld u, laten we proberen of we u kunnen helpen. Op wat voor wijze dan ook. Ook wij willen daarin heel graag dienstbaar zijn aan u. Laten we samen de Heer aanroepen. Heer Jezus, wat bent u toch oneindig groot en heerlijk. Dat u, terwijl u zo rijk was, al die rijkdom voor ons hebt achtergelaten. En dat u geboren bent onder de meest primitieve omstandigheden. Dat u het kon zeggen hier op aarde. Dat u zelfs geen plaats had waar u uw hoofd kon neerleggen. Geen plekje kon u dat van u noemen. De kleren aan uw lijf waren u geschonken. Wie was zo arm als u, Heer? En u hebt dat alles prijsgegeven om ons zo rijk te maken. Heer Jezus, we willen in uw voetsporen gaan. We willen van onze rijkdommen delen met anderen. We willen dienstbaar zijn aan die ander. We willen die ander niet beroven, in welk opzicht dan ook. Beroven van zijn of haar waardigheid en integriteit. Zijn of haar vrijheid in Christus. Gewetensvrijheid, of wat het ook mogen zijn. Heere God, dat is best moeilijk. Want we kunnen zo van iets overtuigd zijn, dat we het er bij de ander wel in zouden willen rammen. Dat hij het zo moet zien zoals wij het zien. Heere God, help ons om dienstbaar naar elkaar te zijn. Maar onze machtswellust die bij de een sterker is dan bij de ander, om die te beteugelen, Heer. En te bedenken dat we ook zelf maar dienaren van u zijn. Heer, help ons daarin de weg van u te gaan. Heer Jezus, u hebt nooit gemanipuleerd. U hebt mensen niet gedwongen. U hebt mensen gerespecteerd in hun keuzevrijheden. Heer Jezus, u hebt ook mensen die in onze ogen verachtelijk zouden kunnen zijn, als het ware op handen gedragen. Niemand heeft zich ooit zo klein gemaakt voor mensen die dat totaal niet verdienden. Heer Jezus, help ons om uw heerlijk voorbeeld voor ogen te houden. En achter u aan te gaan. U na te volgen. Geen rovers te zijn, maar gevers. Geen machtsmisbruikers, maar mensen die dienen willen. Zoals u gediend hebt, Heer Jezus. En uw leven gegeven heeft tot een losprijs voor velen. Dank u voor wie u bent. Leer ons u te volgen. Leer ons u te kennen. U te dienen. Dat is ons gebed. Wees met ons en bewaar en leid ons, Heer. En verheerlijk uw machtige naam in ons. Amen.